Kerstmis 1994 begint op de 105.6. Tot 2 uur vannacht is dit...
Pop, Pop, 1994.
De Poppel 94.
Ja, de Poppel 94, beste mensen, daar zit u nog altijd naar te luisteren naar het bekendmaken van de resultaten van deze Poppel, natuurlijk bij lokale Radio Grafiek op de 105.6. U hoorde daar even, blijf nog in nacht van Wendy van Wanten, en dat brengt ons meteen tot, de uitslag van het referendum vrouw van het jaar 1994. 6 namen werden op de poppelformulieren ingevuld en op de 5e plaats staan 2 dames ex aequo geclasseerd, namelijk Sabine Tiels en Lady Di. Op de 4e plaats onze koningin Fabiola, derde Diana. En Diana en Lady Di denk ik wel dat dat dezelfde zijn. Op de 2e plaats de dame die u zojuist hoorde zingen, Wendy van Wanten. En winnaars, want we hebben meerdere winnaars, dat zijn alle ma's of al de moeders van Mazeik en omstreken. Die werden op het poppelformulier het meest aangetekend als zijnde vrouwen van het jaar. En dat vinden wij heel terecht. Alle moeders, alle ma's. Dus vrouw van het jaar 1994 in de Poppel bij lokale radio Grafiek. We hebben ondertussen ook contact gehad met de manager van Wendy van Wanten. Maar die lieve Wendy die was jammer genoeg al met vakantie vertrokken. Zodat we haar niet aan de telefoon kunnen krijgen. Want zij als tweede dame en ook een moeder, eerste en tweede dus... Jammer, maar helaas, we kunnen geen interview afnemen met Wendy van Wanten.
Ja, we zijn weer even terug in Café Cambridge en ik zie hier allemaal hele gekke mensen om me heen.
Er zitten geen gekke mensen hier, ja. Wat een gekke mensen. Waar halen jullie gekke mensen vandaan?
Ze zagen mij al met de microfoon komen en we are in trouble, zeggen ze. Wie zijn jullie?
Hij is een cadeau.
Jodo, dit is cadeau. La 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 la.
En kan nu iemand het even naar het ABN vertalen?
Nou, zeg, ik zal het je wel vertellen, hè. Zeg, nou, wij komen niet van de AMRO. Nee, wij komen van Grevenbeek. Grevenbeek is een dorpje over de grens, ja. En, ah, hij moet daar even om lachen, ja. En ik kan er ook niet veel aan doen, ja, dat hij zo moet lachen. Maar Grevenbeek is een dorpje over de grens. En over de grens ligt een klein dorpje en het heet Grevenbeek. En in Grevenbeek... Ik geef een beetje, er worden aardige mensen, aardige people, en zeer leuke mensen. En
well, wij zijn gewoon de gezellige zaterharmonie, de dikke neut. Wij zijn al een jaartje, hou eens je bek, we zijn al eens een jaartje of 2 aan de gang. En wij maken leuke muziek hier in Mazeik. We zijn het vorig jaar zijn we voor de eerste keer hier geweest. Dit jaar doen we dat weer en we zijn daar heel blij om. En wij maken zo meteen weer een leuk deuntje.
Ja, ik dacht hier aan deze Martin al te zien dat hij blij was, inderdaad.
Ja, zeer gelukkig zijn wij. We zijn zeer gelukkig.
We hebben de simpele voor geest, hè. Die zien er altijd gelukkig uit, dus...
Ja, we hebben nog eens een zaadharmonieken aan het werken gehoord. En dat was de dikke neut uit Big.
Ja, en ik denk...
Jawel.
Dat en Louis, ik denk dat dat Butemars afmars was van hun. Want volgens mij gaan ze ook nog naar de Café de Bosmolen. Dus dat die mensen zich daar maar eens geestelijk gaan voorbereiden op wat gaat komen.
Ja, en als er dan een ander zaadharmonieken naar hier komt, hebben wij hier ook nog leut. Zo. Zit dat in elkaar. We hebben nog uitslagen, beste luisteraars. Uitslagen van de Poppol 1994. De vrouw van het jaar, die kenden wij al. Alle moeders, of de maas, gelijk ze dat hier zo zeggen. En wij gaan ook eens kijken wie de man van het jaar geworden is. 6 nominaties stonden hierop. 2 gelijk op de 5e plaats. Dat waren Eddie Wally en Willy Klaas. Wat een vergelijking zeg. En dan op de 2e plaats hadden wij nog 3 personen. Namelijk koning Albert. Jeff Bosmans. En Gisla Vermassen. En op de 1e plaats, zoals altijd. Of zoals ook bij de vrouw van het jaar. Pa, oftewel vader. Ook natuurlijk een terechte titel voor al de vaders van Mazeik en omstreken. Dat zij allemaal tegelijkertijd verkozen zijn tot mannen van het jaar. Maar om al de vaders hier samen te krijgen, dat zou vandaag heel moeilijk zijn. Daarvoor is de Cambridge namelijk veel te klein. Gezellig genoeg, maar wel te klein. Hebben wij... een vader hier uitgenodigd en tevens de 2e plaats als man van het jaar, namelijk onze burgemeester Gisla Verbassen. Meneer de burgemeester, ik wens u hier van ganser harte welkom hier in de Cambridge.
Goedenavond aan iedereen.
Ik geloof dat er verleden jaar ook al een paar titels voor u weggelegd waren, ja?
Dat zou best kunnen.
Dus de populariteit is niet gedaald. Wel een paar stemmetjes minder in oktober, geloof ik, hè, persoonlijk. Maar de rest zit nog allemaal heel snor, hè?
Ik heb de indruk dat alles nog vrij snor zit, ja.
Dus de populariteit is er nog altijd. Man van het jaar als burgemeester van Mazeik. Wil dat toch wel iets zeggen, want het is natuurlijk zo dat er in een gemeente, zoals jij dat ook weet, in de politiek voorstanders zijn en tegenstanders.
Tegenstanders als voorstanders?
Ja, want anders was het saai geweest in de 9e oktober, dat zou ik zeggen. Daar was ik persoonlijk niet te blij mee geweest, moet ik eerlijk toegeven. Alhoewel, als man van het jaar, wat zegt u die titel, dan denkt u misschien meer... aan het gezin, vrouw, kinderen?
Ja, ik weet natuurlijk niet waarop dat de mensen die gestemd hebben, waarop dat die zich gebaseerd hebben. Hè. Dat zal wellicht iets te maken hebben met bekendheid, denk ik. Hè.
Alleszins, met gestalte misschien ook.
Met gestalte, met gewicht niet. Dat valt dan wat meer tegen. Dat is eigenlijk een vraag die je zelf moet stellen aan al diegenen die aan die Poppol hebben deelgenomen, maar... Ieder apart zal wel een bepaalde reden hebben gehad om de stem uit te brengen die ze uitgebracht hebben, vermoedelijk.
En u als vader, hè, als gezinshoofd, wat denkt u van de 1e plaats voor alle vaders en de paas van Mazeik?
Ah, het is heel goed dat niet alleen aan, of naar aanleiding van Vaderkesdag aan de vaders wordt gedacht, maar dat ook naar aanleiding van uw Poppol de vaders in het zonlicht komen te staan. Denk dus... dat terecht is.
En jij als vader, 1e en 2e plaats, dat kan tellen, hè?
Dus
dat is... dan, we hebben hier nog een paar uitslagen, hoor. De Mazeikenaar van het jaar. Jan van Bussel, met Ineke Fransen, onze voorzitter. En Gunter Haaldermans op de 4e plaats. Jefke van hiernaast, wie dat ook mogen zijn, dat weet ik niet. Andy Gelissen, een jonge kadet van Sint-Jansberg, door zijn klasmakers op de 2e plaats. Maar dan zie ik daar weer Mazeikenaar van het jaar. En die Mazeikenaar, die komt eigenlijk uit Lovendegem.
Wel een tijdje geleden, hè?
Ja, een tijdje geleden wel, ja. Daar zullen er nu misschien ook zijn die denken, was die daar maar blijven wonen, wie weet. Een grapje daar, dat kunnen we tegen, hè. Dus we kennen elkaar. Is goed. Maar, Gisla Vermassen, mazeikenaar van het jaar, en dat zal dan waarschijnlijk toch wel iets te maken hebben, ook met de populariteit en de inzet op politiek vlak.
Ja, ik zou zeggen, die titel van mazeikenaar van het jaar komt misschien ook al op 9 oktober zijn toegekend, want toen is gebleken dat ze mij de meeste stemmen hebben gegeven, dus het ligt wel een beetje voor de hand zeker.
Dus zoveel popformulieren zijn er niet ingevuld, maar eigenlijk is dat al de 9e oktober. Is dat al bepaald wie mazeikenaar van het jaar was? Meer dan 3000 stemmen. Het wil toch iets zeggen, burgemeester? Wat natuurlijk ook weer. We zijn aan het einde van een legislatuur. 2 januari. Installatie van de nieuwe gemeenteraad. Met u weer om als burgemeester. Ik denk niet dat ik moet vragen, ben je er klaar voor?
We zijn er stilaan klaar voor, ja.
Dus dus het begint ook al stilaan een gewoonte te worden, hè?
Ja, het is ondertussen toch al een heel tijdje, ja. Dus, maar het blijft altijd even boeiend.
Even boeiend. Wat als u nu, zoals sommige partijgenoten van u en ook mensen uit andere partijen, voor de keuze zou gesteld worden, senator of burgemeester? Dat is een directe vraag. Je bent ze allebei nu. Maar moest u vroeg of laat voor de keuze gesteld worden, wat zou u dan kiezen?
Oh, de keuze is gewoon gemaakt. Hè. Er zijn zelfs een hoop ministers die eerder of liever burgemeester willen worden als minister zijn. Zo dus.
Onder andere Louis de Bak. Hè. En,
dus zou de keuze gewoon gemaakt zijn, denk ik.
Dus we mogen aannemen dat u dan zou kiezen voor Mazeik?
Absoluut, zonder enige twijfel.
Op waar baseert u zich op? Om welke reden mag ik dat vragen?
Ah, kijk, het is een mandaat wat zeer dicht bij de bevolking staat. Waar je onmiddellijk ziet wat beslist is. Waar je ook echt iets aan hebt. In de zin van, je kunt meewerken, meebouwen aan de maatschappij, aan de gemeenschap. Je hebt daar direct zicht op. Terwijl een mandaat, een nationaal mandaat, ja, daar levert je natuurlijk ook zinvol en nuttig werk. Maar in wezen heb je daar veel minder plezier van, omdat je het ook niet merkt wat je daar precies doet. Bovendien is het ook veel minder dankbaar. De politiek ligt momenteel zo'n beetje in het vuur, zal ik maar zeggen. En zeker de politiek op nationaal niveau, terwijl op plaatselijk vlak heb je toch nog, bemerk je nog een stuk dankbaarheid van datgene wat je uitvoert.
Het is ook mogelijk om daar mensen direct met kleinigheden waar ze onmiddellijk behoefte aan hebben voor te helpen, zonder dat je daar een heel romslomp voor moet nagaan.
Het is wat ik zeg, dus het staat zeer dicht bij de mensen. De mensen voelen ook, je zit ook bereikbaar voor de mensen. En het zijn hun dagdagelijkse zorgen, wat je via een gemeentelijk mandaat ook, waarmee dat je geconfronteerd wordt in de eerste plaats, en die je tracht op te lossen in de tweede plaats. Terwijl nationale politiek, dat is al een beetje verder van hun bed. Hè.
Ja.
Dus, tegen de mensen al minder wakker van.
Voor u is het een uitgemaakte zaak, als de keuze zich voordoet, Mazeik of nationaal, dan is natuurlijk Mazeik.
Als de keuze zich zou voordoen, dan is het zeker en vast Mazeik. Ja.
Mazeik. Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Is dat die job van minister bijvoorbeeld, want daar gaat het dan uiteindelijk over, hè? Is die te combineren, mag man die combineren met het burgemeesterschap, of is dat in uw partij, ligt dat daar anders?
Nee, dat is wettelijk geregeld. Dus je kunt niet gelijkertijd minister en burgemeester zijn, is uitgesloten. Dus je kunt wel, dat is trouwens vandaag nog op tv geweest zeker, je kunt wel de eed afleggen en de titelvoerende burgemeester zijn, maar je mag dus in de werkelijkheid die functie niet uitvoeren zolang je burgemeester bent.
Ik vind dat ergens.
Zolang je minister bent.
Liefde. Ik vind dat ergens wel logisch, niet?
Logisch, hè? Anders zijn je rechter en partij tegelijk wat... Ja, niet zo direct aangewezen.
Nee, dat klopt ergens wel. Een nieuwe legislatuur komt eraan, 2 januari. Ik zei het al, terug, burgemeester, de leiding over de gemeente opnieuw voor 6 jaar. Ik denk toch wel, burgemeester, dat je ergens in uw hoofd zit met bepaalde hoofdpunten, hoofdthema's, waarvan dat gezegd, kijk, daar moet ik komende 6 jaar nu eens echt werk van maken. Ik bedoel, de financiën onder andere. Het probleem, of een probleem, ja, het is eigenlijk een probleem geworden. De fusie van de twee ziekenhuizen en zo. Wat is uw gedachte daarover? Hoe gaat u dat in de komende 6 jaar aanpakken?
Ja, ik denk dat iemand die die verantwoordelijkheid draagt, uiteraard moet werken aan de problemen die zich stellen. En dat je daar de nodige ruimte en middelen moet voor creëren. Nu, natuurlijk, je moet de middelen hebben, dat is nogal evident. En je zegt het, of je komt er dan net te zeggen, een belangrijke factor zal uiteraard zijn de gezondmaking van het ziekenhuis. Hè, want dat ligt nu toch wel een niet onbelangrijke hypotheek op het goed functioneren van de stad. Hè, meer bepaald op het financiële vlak. Dus dat is een eerste opdracht, zeg ik, dacht ik, een dwingende opdracht. Met name saneringsoperatie van het ziekenhuis doorvoeren en overleg. Een samenspraak met Breef. Ik denk dat we daar voor een stuk op goede weg zijn. Maar dat is natuurlijk niet, lang niet alles. Hè. Dus we moeten oog hebben voor de problemen die zich vandaag stellen. Ik denk onder meer aan de verkeersveiligheid. Dat is nogal toch een probleem wat de mensen sterk bezighoudt, denk ik. Hè. Waar we zeker iets moeten aan doen. De veiligheidsproblematiek in het algemeen. Er zijn in het verleden toch al serieus wat inspanningen gebeurd. Als ik denk aan de uitbouw van het politiekorps, moeten dat nu niet meer verder in getalen uitbouwen, maar wel de werking moet uitgebouwd en verbeterd worden. Het samenwerkingsverbanden met de Rijkswacht moeten verbeteren. Moet grensoverschrijdend samengewerkt worden. Dat soort dingen. Dus verder inspanningen leveren op het vlak van het verhogen van de objectieve zowel als van de subjectieve veiligheid lijkt mij ook iets prioritair. Een ander prioritair probleem waar zeker de nodige aandacht moet aan besteed worden is de seniorenproblematiek. Je weet dat we dus meer en meer met vergrijzing worden geconfronteerd met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld op het vlak van de huisvesting. En ook daar staan wel een paar projecten op stapel die we zouden moeten kunnen realiseren. Trouwens, er is al een bepaalde aanzet gegeven via een paar projecten van Domus Vlaanderen die in uitvoering zijn. Er staan er nog een paar op stapel. Ik zou ook graag het project van de serviceflats realiseren. Kortom, deze legislatuur moet zeker de nodige aandacht besteed worden aan de problematiek van de senioren, hè. Trouwens, als we dat niet doen, zal ons daarvoor de politieke rekening gepresenteerd worden, denk ik. Getuigen de oudere partijen die stijl aan de kop opsteken. Dus die mensen voelen zich een beetje, ik zou niet zeggen, achteruitgezet, maar dan toch een beetje stiefmoederlijk behandeld. En dus zit je politiek verplicht van aan die problemen te werken. Ook problemen in zaken milieu, toerisme natuurlijk. We moeten verder toerisme uitbouwen, dat is een van onze belangrijkste economische troeven, als het dan niet de belangrijkste troef is, zowel in Neer-Oeteren als in Opoeteren als in Mazeik. Dus ook daar verder aandacht aan besteden. De middenstandsfunctie versterken, ook in Mazeik. Ik denk dat we daar een beetje ten achter zijn of achterlopen op een paar concurrerende steden. En vooral over de grens. Ik denk dan aan Sittard, ik denk aan Roermond. Ja. En die zich de laatste jaren sterk hebben gemoderniseerd. Want nu, ik dacht dat we dat dus hier in Mazeik met name ook moesten doen. Ook daar zullen we kijken of we dus een aantal inspanningen kunnen leveren. Met betrekking tot de Bosstraat, het vervuiling van de Bosstraat, Markt, Heppenstraat is steeds achter de rug. Maar goed, dus ten eerste in functie van het toerisme en ten tweede in functie van het aanzwengelen van de middenstandsfunctie als zodanig lijkt mij dat dus wel een noodzakelijkheid. Dus ik denk dat dat zo'n beetje de bijzonderste punten zijn. Hè? De sociale problematiek en de samenlevingsproblemen waarmee dat we dus geconfronteerd worden. Ik denk dat we daar ook moeten oog voor hebben. Hè? Dat ik daar zo'n beetje de belangrijkste facetten heb aangehaald, de belangrijkste aandachtspunten waaraan dat de volgende legislatuur moet gewerkt worden. Dus kort samengevat, verkeersveiligheid, veiligheid in het algemeen, seniorenproblematiek, toerisme en dus een van de belangrijkste economische troeven, met name middenstand, handel verder uitbouwen, zowel in Mazeik en ook in Neer-Oeteren, die trouwens ook wat dat betreft toch een aantal belangrijke troeven heeft.
Nog iets gewoonlijk is dat in een gemeente, dat is al jaren zo de gewoonte. Ik vind dat eigenlijk persoonlijk heel jammer. Daar heb je een meerderheid en een oppositie. Die meerderheid die zegt dat is het, en die oppositie die kan wel zeggen zo en zo zou het moeten, maar daar komt niks van in huis, meestal niet. Dat is praktisch overal over het hele land, somtijds is dat wel jammer. Gaat u ook op dat gebied iets de politiek iets anders aanpakken?
We gaan trachten zoals dat in het recent verleden is gebeurd, in ieder geval trachten een open politiek te voeren, waarbij dat de mensen, de bevolking betrokken is. Dat is één. Dat is ook niet onbelangrijk, denk ik. Maar ten tweede, waarom niet? Ik denk dat de oppositie zijn rol te spelen heeft in een democratisch bestel, dus ook in een gemeenteraad. Hè. Ten eerste moet ze de meerderheid controleren, dat is punt één. Maar ten tweede is het ook niet verboden van zinvolle voorstellen te doen, zinvolle alternatieven aan te reiken. En als dat dus alternatieven zijn die realiseerbaar zijn, die passen binnen onze beleidsvisie, die betaalbaar zijn, waarom zou men daar niet daar geen rekening mee houden?
Ik hoop het dat het zo gaat gebeuren. Het zou ook iets nieuws zijn op vele vlakken. Op vele plaatsen zijn ze daar nog niet aan toe. Ik hoop dat je dat in Mazeik kunt, want zij eigenlijk ook tegenwoordigen een heel groot gedeelte van de bevolking. En daar zitten ook wel goede ideeën in, denk ik. Ik heb hier nog iets, burgemeester. Het is nog niet gedaan hoor. Op dat popolformulier, daar konden de mensen ook de partij van het jaar invullen. De politieke partij. En dan zien we op de zesde plaats, ja, we zitten in een grensstreek. De radio wordt ook over de grens beluisterd. Zien we op de zesde plaats het CDA. Dit is voor Nederland natuurlijk. Vijfde plaats Agalef. Vierde plaats VLD. Wonderlijk. Derde plaats, en dat is misschien verbazend en onrustwekkend, Vlaams Blok. Tweede plaats CVP. Eerste plaats SP. Ik denk dat dat toch heel veel te maken heeft met de figuur van burgemeester Vermassen.
Ja, ik was hopen dat het in Hans Vlaanderen zo was, hè?
Ik hoop van niet, maar daar zijn we weer. Daar gaan we weer, beste mensen, daar gaan we weer. Je ziet dat we op politiek vlak niet uit hetzelfde bordje eten. Maar kom, dat moet ook niet. CVP, dus CVP tweede, lijkt me normaal. SP eerste lijkt me in de huidige context aan de hand van 9 oktober ook normaal.
Ja, dat heeft alles te maken met de verkiezingsuitslag, denk ik. Hè? En met het feit dat we hier goed werken, denk ik. Zowel niet alleen op het vlak van het besturen van de gemeente, maar dat we ons ook partijpolitiek wel af en toe eens durven te profileren.
Ja, waarom niet? Als u voor een partij, bepaalde partij bent, mag je daar rustig vooruitkomen, vind ik. Hè? Dat mag iedereen trouwens, hè.
Maar het is inderdaad onrustwekkend dat ik daar ook het Vlaams Blok op de derde plaats zie staan. Ja,
ja, dat is toch ergens iets. Hoe ziet u dat verder evolueren? Heb je daar een idee van?
Oh, kijk. Ik denk voor te beginnen dat we het Vlaams Blok in Mazeik zelf, om het in bloktermen uit te drukken, afgeblokt hebben. We hebben het daar gespeeld van ze te beperken tot, hoeveel was het, 3,5%. In ieder geval, ze hebben niemand verkozen. En ik denk dat je dat alleen kunt door een beleid te voeren wat de basis wegneemt van, of de groeimogelijkheden van het Vlaams Blok. Met name als je een beleid voert dicht bij de mensen. Als je dus de mensen tracht te betrekken bij uw beleid. Als je een beleid voert gericht op het verhogen van de veiligheid, verminderen van de criminaliteit. Als je een beleid voert gericht op samenleven in harmonie. En niet het opzoeken van het conflict. Dan denk ik dat je inderdaad het kunt klaarspelen van het Vlaams Blok klein te houden. En als je integendeel een beleid voert ver van de mensen. Als je geen aandacht hebt voor de kleine problemen van de mensen, als je de wijken laat verloederen, als je geen ernstig politiebeleid voert, als je geen werk maakt van het samenlevingsprobleem tussen autochtonen en allochtonen, want we moeten daar ons ogen niet voor sluiten, dat is een probleem, de mensen moeten daar leren mee leven en dus moet je daaraan werken, ja, dan laat je het Vlaams Blok groeien.
Ja, dus dat is de beste methode, de poten onder de stoel uitzagen. Hè?
De voedingsbodem inderdaad tot een strikt minimum beperken.
Oké, dat was het, beste luisteraars. We hadden een heel interessant interview met de man die hier toch vandaag 3 titels heeft binnengehaald weer. Wij gunnen hem dat door. Pas op, daar is niks van. Ik heb gehoord uit de gesprekken met de heer Vermassen dat hij voor de komende 6 jaar nog werk genoeg heeft om het u hier allemaal naar uw zin te maken. En ik hoop van ganser harte dat hij daar ook in slaagt. Ook. Een prettige kerstmis nog, meneer de burgemeester. Een gezond en welvarend 1995 en misschien tot volgend jaar.
Ik zou dat ook willen toewensen en ook trouwens diezelfde wens aan al uw luisteraars.
En dan geloof ik dat wij nu weer verbinding hebben met Café de Bosmolen. Goedenavond, Anita.
Ja.
Anita heeft een zware stem gekregen, Rudy.
En we hebben hier iemand van Nolico bij ons. We gaan hem wat vragen stellen over hetgeen gaat gebeuren met Nolico. Verleden jaar terlangs gegrepen langs alle titels. Dit jaar misschien alle titels hier zijn. De vraag is, wat denkt je?
Ja, met Karel Deupo van Nolico Mazijk. Excuseer mij voor mijn stem. Ik heb een beetje een keelontsteking. Maar ik zal proberen mijn best te doen bij gebrek aan iemand anders. Want zoals u weet, wij spelen vandaag de Memorial Jo Batens, dus de zes speler van België. Dus in Anderlecht. En daarom is niemand ter beschikking om het woord te doen. Dus ik heb me even opgeofferd om dat te doen. Nu. Wat verwacht Nolico dit jaar? Natuurlijk beter dan vorig jaar. Ergens kampioen betekent in feite niks. Het heeft een waarde, oké, een psychologische waarde. Voor de rest is dat niet veel. Natuurlijk hopen wij het dit jaar beter te doen dan vorig jaar. Misschien het dubbel, zoals we dat enkele jaren geleden gedaan hebben. Hopelijk alleszins één van de twee. Laten we niet vooruit lopen. Iedere Nolico supporter weet dat wij met dezelfde ploeg spelen. Alleen de trainerswissel is gebeurd. Met Pisani en met Jeugd Bolle. Dus in aflossing van de twee Zweden. Dus, maar wij hopen alleszins ofwel de beker of liefst het kampioenschap te spelen.
Dat is fijn, dat weten we dan alweer. Maar wat staat er het volgende op het programma? Dus nu direct naar de nieuwjaar.
Ja, voor eerst speelt onze nationale ploeg, de Belgian Lions, dus in Sint-Niklaas bij de Witte Molens, het toernooi van de Witte Molen. Dus daar zijn vier of vijf spelers van ons afgevaardigd. Maar dan wil ik even de aandacht vragen van de luisteraars voor woensdag 4 januari om 20:00 hier in Mazijk in de Stedelijke Sporthal. Dan spelen wij tegen Nolico, dan speelt Nolico tegen Medazi. En Medazi betekent zoveel als kinderambassade. En kinderambassade is een vereniging onder leiding van Torhout-speler Miralem Didovic. En die spelen hier dus gratis. Iedereen speelt gratis mee. En alle opbrengsten zijn voor de noodlijdende kinderen van Sarajevo. Ja, speciaal een organisatie, Medazi, die zich de aankoop aantrekt van kindermedicijnen. Dus alle leden die naar, of alle supporters die dit willen zien, ik zeg werkelijk alle spelers die meespelen bij Medazi zijn allemaal dus Joegoslaven die hier dus in België spelen. Onder andere bij ons speelt Andrzej Urnoud, bij Herentals Vilibor Ivanovic, van Berlijn Mirko Kulic, van Hees Dean Laninovic, van Ham uit Duitsland Asim Demirovic. Van Torhout nogmaals dus de aanvoerder Miralem Didovic. Van Lenning Dukic. Van Kobe Pelcho en van Ruslare Kovac. Dus die spelen dan tegen onze ploeg. En onder leiding van Enrico Pisani. En dit is de volledige opbrengst ten voordele van dat kinderdorp. Die kinderambassade in Sarajevo. En dan natuurlijk, dan hebben wij onmiddellijk in januari dus spelen wij hier de 14e. 14 januari tegen Zonhoven, dus een derby, Limburgse derby. En dan de grote match zal natuurlijk zijn op zaterdag 4 februari. Nolico Mazijk, IJsboek het Herentals. U weet dus dat Herentals Zellik met de 3-0 droog afgedroogd heeft. En ja, dat wordt dan de match van het weekend. En dat zal dan beslissen over wie eerste komt of hoe of wat er zal gebeuren bij de play-offs.
Dat is heel fijn, dat weten we alweer. Zou je nog iets willen vertellen over Nolico?
Ja, als bestuurslid, ik ben 35 jaar, of nu 34 jaar, maar dus het is bijna januari, dan ben ik 35 jaar bestuurslid, lid van Nolico Mazijk. Natuurlijk, op die 35 jaar is er heel wat gebeurd. En ik zou helemaal... Ja, ik kan uren praten over anekdoten die gebeurd zijn. Maar ja, dat brengt ons waarschijnlijk iets te ver. Nu, ik wil u wel nog zeggen dus dat wij dinsdag laatstleden ontvangen zijn geworden door Nolico. Dus op de burelen van Nolico en ook met een rondheid in de fabriek. En dat ter gelegenheid van het tienjarig sponsorship van Nolico. Dat is dus verleden dinsdag gebeurd.
Nou,
we hebben 50 mensen en die hebben dus 10 jaar hebben die dus het wel en weer van Nolico gedeeld. Natuurlijk meestal financieel.
En dat is verlijk het voornaamste.
Dat is het voornaamste.
Voor het voorbestaan van anders de volleybalclub.
Ja, anders gaat het niet.
Anders gaat het niet.
De centen moeten er zijn, anders gaat het niet.
Zonder centen gaat niks.
Niets meer.
Dat is heel fijn. Ja, we zullen dan zeggen, alle mensen die Nolico nog wat willen steunen, naar 4 januari toe.
Ja.
Om hoe laat begint dat?
Dus 4 januari, dus Nolico Medazi. Dus voor de kinderambassade in Sarajevo. Dat in het zielige sportalier te Maastricht om 20 uur. 20 uur, dus een benefietwedstrijd. Dus tussen Nolico Maastricht en spelers. Allemaal dus Joegoslaven die hier in Europa, in België of laten we zeggen in Europa spelen.
Dus mensen die willen steunen voor de kinderen van Joegoslavië, zou ik zeggen, kom allemaal, steun Nolico, steun Joegoslavië.
Inderdaad, ik dank u.
Ja, dan zou ik zeggen bedankt voor het komen. Voor de rest geef ik het aan de andere juffrouw.
Ja. Ik dank u, Frederik.
Dank u wel. Proficiat nog met je overwinning. En om even aan te tonen dat het hier heel gezellig is in de Bosmolen, laten we even Harmonie de Dikke Neut laten horen. Tenminste, als ze daar nog zin in hebben vandaag. Het is hier ambios, maar ze moeten even willen.
De Poprol 94.
De mensen van de Dikke Neut zijn precies te druk bezig met drinken, dus dat zullen we voor Savas houden. Over naar de Cambridge.
Ja, dankjewel Anita. Wij hebben inmiddels hier in de Cambridge ook nog enige dingen te melden. Dat was dus zojuist de tweede ploeg van het jaar. Sportploeg Nolico Maastricht, de volleybalmensen. Maar voetbal, dat komt op een eerste plaats. Zo dadelijk hoort u meer over de sportploeg van het jaar. Maar we gaan ook eventjes kijken naar de sportman van het jaar en de sportvrouw van het jaar. Sportvrouw van het jaar hoort u zo dadelijk na tijd zijn. Maar nu voor de reclames behandelen wij nog eventjes de sportman van het jaar. Op de zesde plaats Preudon, 5 Jozef Weber, 4 Vital Borkelmans en 3 Philippe Albert. Op de tweede plaats Stefan Evert en op een eerste plaats vinden wij Luc Niels. En Luc Niels, daar hebben we eventjes een kort gesprek mee. Luc Niels, nu aan de telefoon, profvoetballer bij PSV. Hij bevindt zich in Zaventem, waar hij vertrekt op vakantie, want het is nu natuurlijk winterstop. We hebben enkele vraagjes aan hem en dat gaat als volgt. Van winterslag naar Anderlecht, nu naar PSV. Hoe bevalt dat na de eerste 5 maanden? Hallo?
Ja, ik denk sportief hadden we een beetje verder gehoopt te staan dan nu natuurlijk, maar... Ik voel me prima daar bij die club en nu met advocaat erbij hoop ik dat we in de tweede ronde toch nog zo ver mogelijk in die klassering kunnen terechtkomen. En ik denk dat dan toch het eerste jaar goed is meegevallen. Ja.
Jullie zijn 4e, hoe gaat dat nu verder?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we toch moeten mikken naar die tweede plaats. Ik denk Ajax toch op dit moment iets te ver achter ons staat. En Roda staat er ook goed voor, dus ik denk dat de bedoeling moet zijn om zo kort mogelijk bij die twee ploegen te geraken.
NAC op 6 januari, wat gaat PSV daar doen?
Ja, ik denk dat we gewoon moeten ons spel spelen. En, het is de eerste wedstrijd na de winterstop, dus die is toch weer van belang om terug de goede kant, de goede draad op te pikken. En dat gaan we toch proberen te doen dan.
PSV die kent een trainerswissel. Kees Rijvers, dat wordt Dick Advocaat. Kees Rijvers, is dat een gemis?
Nou, ik denk dat we moeten weer naar de toekomst kijken en vooruitkijken. Dus dat wil zeggen, nu is Advocaat in dienst. En ik denk zoals bij iedere ploeg, als er een nieuwe trainer komt, dan is het toch weer belangrijk om die eerste resultaten neer te zetten. En dat zal nu ook weer de bedoeling zijn.
Is dat niet een rare tegenstelling? Dick Advocaat in het wereldkampioenschap voetbal nog de concurrentie, nu de trainer?
Ja, maar dat is voetbal, denk ik. In voetbal kan het zo snel goed gaan of slecht gaan. Dus dat is een beetje de voetbalwereld, denk ik.
Ja, nu we het toch gehad hebben, eventjes al over het wereldkampioenschap. Wat denkt u dat het sportevenement van het jaar is geworden?
Boah, ik denk toch het WK, dat het grootste sportgebeuren was van 1994.
Daar was men zeker het wel mee eens. Wat vindt u ervan dat u sportman van het jaar bent geworden?
Nou, ik vind het fantastisch dat ik als speler zoiets kan toebekomen krijgen. En daar ben ik heel tevreden mee.
En wie zou er sportvrouw van het jaar zijn geworden?
Ik zou het niet weten.
Nou, dat was Sabine Appelmans. U bent geblesseerd geweest. Bent u reeds hersteld? Hallo?
Ja, die blessure is goed hersteld. Dus ik ben helemaal klaar om opnieuw na de winterstop optimaal te kunnen beginnen.
Bij België-Spanje ging dat dan nog niet zo goed?
Die kans had gekund, maar ik denk de bondscoach vond dat ik niet in die mate was hersteld om geselecteerd te kunnen worden. Dus het was een keuze van de bondscoach.
Oké, Luc Niels wil nu natuurlijk heel graag heel snel op vakantie gaan, dus we laten hem zijn gang gaan. Ja, en we hebben het al heel eventjes over het WK gehad. Dat brengt ons dan ook een beetje bij het sportevenement van het jaar. Dat kunnen we natuurlijk zo eventjes voorlezen, want een evenement, dat nodig je nogal moeilijk uit. Dan vinden we op de zesde plaats de Olympische Spelen. Zijn die dit jaar geweest? Ja, wordt er hier ernstig geknikt. Kijk, ik ben absoluut de leek als het over sport gaat. Dus daarom moet ik dat even vragen. Ik weet in ieder geval wel dat dit jaar de schietwedstrijden en het OLS doorgang vonden. En die waren goed voor een vijfde plaats in de Poppel 94. Vierde plaats België-Nederland in het WK. Dat vonden die Belgen natuurlijk wel weer leuk, die 1-0 uitslag. Op een derde plaats, misschien kunnen ze het nog meekrijgen in de Bosmolen, volleybal in het algemeen. Op de tweede plaats WK voetbal en de eerste plaats was voor voetbal in het algemeen.
Yeah!